de ochtend van Radio 1.
Ja, en vanaf vandaag nodigen we elke maandag een politieke gast uit om te praten over de actualiteit. En mijn eerste gast is Bart De Wever, voorzitter van N-VA en burgemeester van Antwerpen. Goedemorgen, meneer De Wever.
Goedemorgen.
Ik wil met Antwerpen beginnen, als dat goed is voor u. Want in de Volkskrant, Nederlandse Volkskrant, trekt u aan de alarmbel. Ik citeer u even. De haven is zo lek als een vergiet. En het gaat dan over Antwerpen als cocaïnehoofdstad van Europa. Niet bepaald een fraaie titel.
Ja, kijk, ik trek niet aan alarmbellen. Ik heb gewoon een interview gegeven aan twee mensen die dit echt heel goed kennen, zoals professor Tops, en die stellen dan de juiste vragen. En je zegt dan gewoon hoe het zit. Dat de haven lek is als een vergiet heeft te maken met de capaciteit die we hebben om containers te scannen. We doen 1%, dat is heel goed in internationaal perspectief. Men doet nergens veel meer dan dat. Maar op 10 miljoen containers en natuurlijk het feit dat je first port of call bent voor Zuid-Amerika, betekent dat dat je aantrekkelijk bent voor malafide trafieken. En dat die zich vanuit Nederland de afgelopen jaren heel sterk naar de Antwerpse haven hebben verlegd. Dat is eigenlijk geen nieuws. Hè,
nee, maar u zegt wel meer, meneer De Wever. U heeft het ook over een informele economie die in uw stad aan het staan is als gevolg van die cocaïnehandel. Ze zijn zich aan het inkopen in de gemeenschap, zegt u. Wat bedoelt u daar precies mee?
Wel, dat is niet direct nieuw. We zien dat in Nederland al langer. Ook professor Tops heeft daar merkwaardige boeken over geschreven, die ik allemaal heb gelezen. Dat is ijzingwekkend. Dus de drugsbusiness in Nederland wordt op 20 miljard omzet geschat. En dat is waarschijnlijk veel te weinig. In een gemeente als Tilburg is de cashflow groter dan het gemeentebudget. Ja, als je naar Antwerpen gaat kijken en je ziet, we nemen 40.000 kilo coke in beslag. Zo'n kookkilo wordt 4 keer versneden en een gram geeft 50 euro op straat. Tel maar eens uit, hè. Dat is miljarden. En daar blijft natuurlijk een deel kleven in Antwerpen. Bij de mensen die dit doen, de georganiseerde misdaad en hun handlangers, die cash die blijft niet neutraal, die zoekt zijn weg. En daarmee gaat men uiteraard in de reguliere economie doordringen. Men gaat andere malafide handel opzetten.
Ja, en waar ziet u dat dan precies verschijnen in de reguliere economie in uw stad?
Oh, je ziet dat in vastgoed, je ziet dat in het verschijnen van allerlei winkels die geen echte winkels zijn, die witwasserij zijn.
Het is zichtbaar, zegt u, ook in uw stad, dus waar dat zich opduikt.
Het is zichtbaar als je het wilt zien.
Wilt u het zien?
Ik heb dat volledig in kaart gebracht met de
war on drugs. En wat gaat u daar dan concreet aan doen? Want het is er, het is zichtbaar. Waar wacht u dan op om daarop in te grijpen?
Wel, deze week is er het Cali-team dat start. Hè. Ik heb jarenlang rond bestuurlijke handhaving in Brussel op mijn knieën gezeten om
hier aan de slag
te krijgen. Bestuurlijke handhaving krijg ik nu, die wet komt er nu door, dus dat is heel goed. Dan kan ik als burgemeester meer optreden. Ik heb al 125 zaken gesloten, maar ik zou nog veel meer willen doen en permanent willen doen. En ik heb altijd gepleit, laat ons gemengd bestuurlijk en gerechtelijk, zoals in Nederland, de hoge drukreiniger erop zetten. En dat Cali-team met 40 mensen gaat exact dat doen. Hè. Dus ze hebben werk genoeg. Ik heb kaften vol aan informatie waarmee ze aan de slag kunnen gaan vanaf deze week om bepaalde malafide verschijnselen in uw stad, hè. Witwaswinkels, allerlei telefoonwinkels waar er 40 van zijn, die allemaal vlak bij elkaar zijn, waar we wellicht heel weinig eerlijk een businessmodel hebben, bepaalde crèches, viswinkels, shisha-bars, noem maar op. Maar je moet het wel willen zien, die achterkant van een
Nochtans,
stad.
Nochtans, u voert al langer die war on drugs, je hebt er ook al zelf naar verwezen. Waarom moet u dan nu zo toch die noodkreet slaan en dat stroomplan genereren? Is dat niet gelukt, die war on drugs? U bent al langer mee bezig. Hè? Is dat niet gelukt om daar dan die elementen eruit te halen die u nu aanhaalt?
Ik slaak absoluut geen noodkreet. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Ik beschrijf een situatie die ik gevonden heb en ik ben die vanaf dag 1 beginnen aanpakken. En die oorlog tegen drugs is een oorlog tegen georganiseerde misdaad. Dat is een economische oorlog. Je moet die businessmodellen van die mensen proberen kraken, het en zo moeilijk mogelijk maken. En wat ik zeg is dat dit aanwezig is en dat dit bedreigend is voor uw stad. Ook mensen die denken, ik heb niks met drugs te maken, die krijgen er uiteindelijk alles mee te maken. Al is het maar omdat op bepaalde bevolkingsgroepen het appel van zeer veel geld op korte tijd natuurlijk zorgt dat je generatie dreigt te verliezen.
Welke bevolkingsgroepen?
Ja, dat gaat over bepaalde wijken waar dit duidelijk aanwezig is.
Welke bevolkingsgroepen dan, meneer De Wever?
Ja, kijk, ik denk dat ik u geen grote geheimen zal vertellen als ik u zeg dat bij sommige groepen wel meer ingebed is dan andere. Je hebt de traditionele cannabis-clans, dat zijn Marokkaanse clans, wat men in Nederland de mokro-mafia noemt. Die natuurlijk de afgelopen jaren met die coke veel meer cash hebben in handen gekregen en die natuurlijk beginnen, dat zie je, met onderhandse leningen, met giften aan verenigingen, met het opzetten van winkels.
Maar bent u geen hele gemeenschap aan het stigmatiseren? Omdat
ja, maar
u die
dat is nu altijd hetzelfde. Als je zegt wat de waarheid is, dan ben je aan het stigmatiseren.
Ja, maar ik vraag
zo
het u.
Schiet je niet op. Ik heb een vicepremier gehad die over de Turnhoutse baan heeft gewandeld, die is dan in een winkel binnengegaan, die eigendom is van iemand die veroordeeld is voor wapenhandel, mensenhandel en drugshandel. en presteert het daarom te zeggen, het is hier toch helemaal niet slecht. Het valt hier veel beter mee dan Bart De Wever beweert. Ik kan hier zelfs betere vis kopen dan op het Zuid.
En u zegt eigenlijk die Turnhoutse baan, dat is één grote drugstrafiek. Daar komt het dan op neer.
Dat heb ik u niet gezegd. Maar ik heb u gezegd dat de achterkant van onze stad, dat die daar onder andere, maar niet alleen daar, zich manifesteert en daar onderhand zo groot en krachtig is geworden, dat op de duur de voorkant in de schaduw wordt gesteld. En dat mensen die bona fide, en dat zijn mijn bondgenoten, ook mensen in alle gemeenschappen die eerlijk aan de slag willen, die hun kinderen op school willen, die diploma's willen halen, die jobs willen halen, en die mij vragen, maar meneer burgemeester, hoe moet ik mijn twee kinderen motiveren als die drie huizen verder twee BMW's staan en er komt niemand voor 11 uur uit zijn bed? Ja, dan heb ik als burgemeester een probleem. En mensen die het eerlijk voor hebben, met gemeenschappen, ook allochtone gemeenschappen, die zouden dat probleem onder ogen moeten zien in plaats van het onder de mat te vegen, te ontkennen, te minimaliseren en elke keer het verdedigingsschild van stigmatisering boven te halen als je daar met je vinger durft op drukken. Daar is nog heel veel werk te doen. We hebben al veel gedaan, maar daar moet nog in worden doorgepakt.
Ja, en u gaat er misschien op een vreemde plaats mee geconfronteerd worden, want waar u voor waarschuwde, dat leek mij wel niet, meneer De Wever, is, u zegt dit gaat doordringen in de politiek. U spreekt zelfs van het inkopen van politieke invloed. Wat bedoelt daar precies mee?
Wel, ook dat is niet nieuw. Hè. In Nederland schat men dat 1 op de 6 raadsleden nog op 1 klik verwijderd zit van de georganiseerde misdaad.
Is dat in Antwerpen ook al zo?
Daar ga ik geen uitspraken over doen. Maar dat leidt eigenlijk geen twijfel. Als je ziet hoeveel geld er is, als je ziet dat er mensen zijn die tientallen panden vastgoed kunnen aankopen, die in sportverenigingen doordringen, die daar natuurlijk geld op tafel leggen, in moskeeverenigingen, dat er politici zijn die exact in diezelfde middens al hun stemmen komen ophalen, ja, dan zit je op den duur nog 1 klik verwijderd van mensen die echt malafide zijn.
U zegt wel ook, ik steek mijn hand er niet voor in het vuur, dat in Antwerpen niet zo is. Noem een paard een paard, wat bedoelt u daar precies mee?
Ik ga geen mannen, vrouwen of paarden noemen, maar dat zit bij uitstek natuurlijk bij politici die graag hun stemmen recruteren bij dezelfde milieus die ook geïnfecteerd zijn door de georganiseerde misdaad en door de drugshandel in het bijzonder.
Ja, maar over wat hebt u het nu eigenlijk? Over welke partij hebt u het?
Ja, je gaat mensen zien die verkeren in kringen waar ook behoorlijk foute mensen zijn en die uiteraard tot mekaars netwerk op de duur behoren.
Ja, maar over wat hebt u het nu precies?
Ja, maar dat is toch niet zo moeilijk voor te stellen.
Maar
dat is ook subtieler dan dat je denkt, hoor. Mensen denken nu, er zijn politici die gaan eten bij El Capone. Dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Maar dat politici stemmen halen en dat die daarbij komen in verenigingen, sportverenigingen en andere, waar diezelfde figuren die malafide zijn ook geld op tafel leggen en tot de kennissenkring, tot het netwerk gaan behoren en ook stemmen kunnen aanbrengen, dat is evident. Lees die boeken van tops en dan kan u zich perfect voorstellen waarover het gaat.
U bent de grootste partij in Antwerpen. Hebt u zelf ook schrik voor die infiltratie in uw eigen partij?
Nee, in mijn eigen partij heb ik daar eigenlijk geen schrik voor.
Nee?
Ik denk niet dat die mensen die dat organiseren de N-VA als een grote bondgenoot zien of als een potentiële vriend. Dat denk ik niet. Ik denk dat ze
daarvoor durft u uw hand wel in het vuur steken dan voor uw eigen partij?
Ja, absoluut. Omdat natuurlijk vele jaren die mensen redelijk vrij spel hebben gekregen. In Nederland, maar ook bij ons. Dat door die georganiseerde misdaad is heel groot geworden. Nederland is de wereldkampioen in synthetische drugs, het doorvoerland van coke. 80% van alle coke die in Antwerpen wordt afgezet gaat onmiddellijk naar Nederland voor verdere distributie. Dat zegt ongeveer alles. Ook de cannabis natuurlijk. En Antwerpen heeft ook criminelen onder andere die tot niveau 3 gaan behoren. Dat wil zeggen, 1 is de dealer, 2 is de leverancier, 3 is de echte maffiabaas daarachter, die dikwijls al in Dubai opereren. Dus wij zijn daar ook allemaal niet onschuldig aan. Dat zijn dingen die je al lang ziet.
Nee, maar ik hoor zeggen, in uw eigen partij zullen die niet infiltreren, maar ik hoor ook zeggen, in andere partijen wel.
Men heeft die laten begaan en ik denk nu niet dat men naar de N-VA kijkt als de partij die het feestje wil laten verder gaan, maar net als de partij die een enorme bedreiging is voor die businessmodellen, die war on drugs begonnen is en die het al heel lastig heeft gemaakt. Hè. We pakken 900 dealers op, ik heb 125 zaken gesloten. Ik ben niet Mr. Populair en mijn partij bij de mensen die van drugs leven.
Nog even, kijkt u dan wel naar andere partijen, ook in uw eigen coalitie, als u die toch niet mis te verstaan een waarschuwing geeft over de infiltratie in politiek?
Kijk, ik wil daar absoluut geen hoofdzaak van maken, maar die...
Maar u doet het wel natuurlijk, hè?
Nee, men heeft mij een vraag gesteld of dat net zoals in Nederland aan de orde is. En ik heb daar eerlijk op geantwoord dat ik daar helemaal niet gerust in ben. En dat zit bij partijen die bij uitstek hun stemmen daar recruteren, bij bepaalde bevolkingsgroepen en in die wijken, dat is duidelijk, ja. Maar ik wil niemand man paard noemen. Voor mij is dat niet de hoofdzaak. Dit is een vrij normaal fenomeen dat je in Nederland ziet. En waarom zouden wij er dan immuun aan zijn?
Hoe is het in uw coalitie in Antwerpen, meneer De Wever?
Prachtig, het gaat heel goed.
Ja?
Ja.
Want ik verwijs graag even naar een uitspraak van de lijsttrekker van uw coalitiegenoot VLD. Bart Wever is emotioneel ongeschikt om Antwerpen te leiden, zei Philip de Bakker. Is dat die goede sfeer waar u naar verwijst?
Ja, er was een licht cynisme in mijn antwoord, als u dat niet begrepen had. Maar Ja, de enige bakker waar ik mee bezig ben geweest zijn de bakkers van de Reuzentaart die wij aan de bevolking hebben gegeven voor 500 jaar Onze Lieve Vrouwen toren. En daar had ik het liefst van al bij gehouden natuurlijk, want iemand die zulke uitspraken doet, ja, die doet eigenlijk een schreeuw om aandacht. En als ik daar dan op inga, dan krijgt hij exact wat hij wil, zijnde aandacht. Het is alleen ver gekomen dat men zo onder de gordel moet slaan om nog eens onder de aandacht te komen. Maar dat is helaas niet nieuw in Antwerpen.
Nee, nog dat hebt u al een paar keer gezegd. Dat is net de coalitie waar ik mee verder wil. Philip de Bakker, lijsttrekker voor Open VLD. Maar ook Chris Peeters, de vicepremier waar u net naar verwees als u over de Turnhoutse baan had. Is dat nog altijd uw gedroomde coalitie, ook voor Antwerpen na 14 oktober?
Ik ben alleszins loyaal en men zal mij niet betrappen, nooit betrapt hebben en dus ook in de toekomst de komende weken niet op deelloyale verklaringen over mijn coalitiepartners. Dat geeft geen pas. Ik zou graag verder doen. Ik hoop dat de kiezer dat mogelijk maakt, want wij hebben een coherent bestuur en dat heeft veel mogelijk gemaakt. Oosterweelknoop is doorgehakt, financieel zijn we helemaal gesaneerd, de veiligheid 30% criminaliteit gedaald, stad van morgen die helemaal in de stijger staat. Dat is mogelijk omdat je een coherente coalitie hebt die ook Vlaams en in de wedstrijd kan doorwegen.
En over die Vlaamse en federale coalitie, meneer Beveren, daar gaan we het zo meteen over hebben. Blijf nog even bij ons daarvoor.
Graag.